We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het is onrustig in de cryptowereld. Het ene na het andere bedrijf valt om en veel beleggers in cryptovaluta zijn hun geld kwijtgeraakt. Verslaggever Marloes de Koning ziet dat de roep om regulering dan ook steeds luider klinkt. Maar hoe doe je dat? En botst dat niet met de essentie van crypto?
Ik was begin november in Lissabon, omdat daar een enorme tech-conferentie was, de Web Summit. 70.000 mensen in een beursgebouw. Super druk, heel veel ondernemers, heel veel programmeurs, allemaal app-ontwikkelaars. En er was één hoofdgast en dat was Changpeng Zhao. Eigenlijk wordt hij altijd CZ genoemd, de naam die hij zelf ook gebruikt op Twitter. Zijn voornaamste megafoon, zeg ik maar even. Hij heeft daar meer dan 7 miljoen volgers. Ik had ook een interview aangevraagd, maar ja, wij zijn daar een beetje te klein voor. Maar hij was wel een paar keer te zien. Dus onder andere tijdens de openingsshow en tijdens een vraag- en antwoord sessie met het publiek.
What a turnout. This is fantastic. Welcome to our Q&A stage and welcome to Web Summit 2022. Back at it in full swing.
Nou, dat was super druk. Dus je werd echt gewoon gedrongen om de weinige zitplekken. Ik zat zelf op de grond om te kijken.
Our next speaker is the CEO of Binance, which is the world's biggest cryptocurrency trading. So without any further ado, please put it together for CZ. How are you, CZ?
Good, good. How are you?
Great, yeah, it's great to have you here.
En dat waren vooral dus ook veel app-ontwikkelaars die heel graag zijn aandacht wilden om een keer hun bedrijfsnaam genoemd te hebben of zijn advies te krijgen.
So, hi CZ, my name is Bruno Ver, CEO of Niftify, a fellow company like yours, a little bit smaller. And when are we talking?
We can talk right afterwards.
Awesome.
Ja, je kon echt heel goed merken dat hij heel invloedrijk is geworden en dat hij gezien wordt als een machtig iemand die ook andere bedrijven eigenlijk wel kan maken of breken, denk ik.
Ja, Marloes, je beschrijft bijna een soort held, denk ik, hè, in de cryptowereld. En iemand met een hele grote sterrenstatus, Changpeng Zhao, CZ. Wie is hij?
Ja, CZ, zoals ik hem dan ook maar even noem, want het is wel makkelijker, is een van de machtigste mensen nu in de cryptowereld. Omdat hij een bedrijf heeft wat de meeste transacties eigenlijk in crypto's afhandelt. Binance, dat is een handelsplatform. En dat is op dit moment ontzettend spannend. Want een van zijn concurrenten is bijvoorbeeld recent omgevallen. En dreigt ook weer andere bedrijven mee te sleuren.
Okay, so I don't think there's any debate. We are in the middle of a crypto winter. How cold does it get and how long does it last?
Bitcoin and other cryptocurrencies are falling to lows not seen in a couple of weeks.
Well, yeah.
The FTX token has fallen by double digits.
Everything is in the red.
It does make you wonder if there could be a further shakeout, if there's anyone left to shake out at this point.
En dan wordt er dus ook met argus ogen gekeken naar zo'n grote speler of hij wel overeind blijft.
En waarom ben jij naar die beurs in Portugal toegegaan?
Ja, ik verdiep me sinds september eigenlijk in crypto's en dat hele wereldje eromheen. En Ja, dat is een virtuele wereld. Ik zie het bijna als een soort correspondentschap, waarbij ik allemaal nieuwe spelers, een nieuwe taal, enorm veel afkortingen en jargon moet leren kennen. Heel veel geschreven, maar ook vooral ongeschreven regels. En dan is het eigenlijk heel erg fijn als er een plek is waar je soms toch ook echte mensen kunt zien.
Ja, en jij bent je dus aan het verdiepen in die wereld van de cryptovaluta. Nog niet zo heel lang, maar kan jij mij inmiddels wel in een notendop uitleggen hoe die handel in cryptomunten werkt?
Ja, ik was al bang dat je dat ging vragen. Want ten dele ben ik dat ook nog echt aan het ontdekken. En het is complex en er woeden ook allerlei definitiediscussies. Maar ik zal een poging wagen. Kijk, het gaat om een techniek die in 2008 bedacht is. En de essentie daarvan is dat je betrouwbaar transacties kunt doen in de virtuele wereld. Dus wat we allemaal wel ervaren is dat je op internet gewoon heel vaak niet weet met wie je te maken hebt. Of dat een echt persoon is of een fake identiteit. En of iets gekopieerd is of een origineel. En daar is een oplossing voor bedacht. Een techniek waarbij er eigenlijk een hele betrouwbare database wordt aangelegd. Waarop transacties kunnen worden vastgelegd. En zonder dat je daarbij afhankelijk bent van bijvoorbeeld één instantie die dat beheert. Of een notaris of een centrale bank of iets dergelijks. Nee, dat gebeurt door allemaal samenwerkende computers. En die computers doen dat ook niet vrijwillig. Er is een prikkel ingebouwd dat je, als je meewerkt, dus als je jouw computer inzet om transacties uit te voeren, te controleren en aan die database toe te voegen, dat je daar dus iets voor kunt krijgen. Namelijk een nieuwe cryptomunt of token. Dus daarmee word je beloond, zeg maar, voor je werk aan die database, aan het systeem. En die tokens zijn verhandelbaar. En daar is dus een enorme handel ook in ontstaan. En er zijn ook heel veel verschillende van die databases en heel veel verschillende van die tokens. En hoe meer het gebruikt wordt en hoe meer het verhandeld wordt, hoe hoger de waarde ook weer wordt. Dus daar heeft dan iedereen onderling belang bij.
Dus Binance is eigenlijk een bedrijf wat gebouwd is op die basis, op die techniek wat jij zegt van die onderling samenwerkende computers.
Ja, ze gebruiken die techniek en die mogelijkheid om te handelen. En wat eigenlijk hun succesformule is, zeg maar, is dat ze dat heel toegankelijk hebben gemaakt. Dat ze een app hebben waarin heel veel van die verschillende tokens beschikbaar zijn. En waar je heel gemakkelijk tussen de een voor de ander kunt ruilen. En met geld van je gewone bankrekening bijvoorbeeld crypto tokens kunt kopen. En vice versa.
Ja.
En daar was een enorme vraag naar.
Ja, precies. Want we hebben de afgelopen jaren eindeloos veel gehoord over de cryptovaluta's, over de bitcoins en zo. Vaak verhalen over kijk eens hoeveel het allemaal waard is geworden. Maar juist de laatste maanden is er eigenlijk best wel veel gedoe in die hele cryptowereld. Hoe zit dat?
Nou, het is dan denk ik handig om een onderscheid te maken tussen die techniek die ik net uitlegde en al die bedrijfjes. Dus waar we het niet over hebben is het falen van de techniek. Dus het is niet zo dat iemand die database heeft gehackt bijvoorbeeld. Of dat daar een bug in zit. Maar het gaat om al die bedrijfjes die daar bovenop gegroeid zijn. Die er een totaal zootje van hebben gemaakt. En allerlei regels hebben overtreden die in de normale financiële wereld zeg maar wel opgaan. Daar hebben zij zich niet aan gehouden. En nu valt de een naar de ander om.
Ja. Dus de techniek staat, alleen er zijn bedrijven op die techniek gaan bouwen en die hebben er een puinhoop van gemaakt. Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, het meest recente voorbeeld is FTX.
Is this the Lehman moment for crypto? That's the question some in the industry are now asking. As leading cryptocurrency exchange FTX faces bankruptcy.
It was valued at $32 billion in January and now investors risk losing it all.
En wat die gedaan hebben is, ze hebben eigenlijk een zelfgecreëerde munt, dus hun eigen muntje ook, weer op de balans gezet als dekking voor ander geld. En ook om te kunnen uitgeven en te kunnen lenen. Waarmee ze in feite ook bijvoorbeeld 8 miljard eigenlijk gewoon verzonnen hebben. En wat ze ook hebben gedaan is dat ze een gat op de begroting bij een ander bedrijf, een zusterbedrijf, hebben gedicht met geld van klanten. Dus mensen die geld op hun handelsplatform hadden gezet omdat ze daar crypto's mee wilden kopen. Dat geld is gewoon naar een ander bedrijf verdwenen dat een probleem had. Ja, en dat zijn ze dus nu waarschijnlijk al kwijt.
En dat FTX was een grote speler. Die zijn nu omgevallen. Binance is ook een hele grote speler. Hoe hebben die daarop gereageerd?
Ja, dat was eigenlijk wel grappig, want ze golden lang als soort tegenpolen eigenlijk. Dus FTX was een beetje de Amerikaanse knuffelbeer. En dan gold Binance als de dark horse, als een beetje degene die minder benaderbaar en minder grijpbaar was. Maar dat is nu omgekeerd, want toen FTX omviel, toen heeft de baas nog een noodtelefoontje gepleegd naar CZ. Van heb je alsjeblieft geld?
Why don't you take us back if you could to when you first got the call from Sam and you first had a chance to look at the books. What did you see?
Yeah, I think I got a call from Sam 24, 48 hours after I made the tweet. And then he wanted to talk.
En toen heeft hij even in eerste instantie gezegd, ik wil wel kijken. En een dag later, na een blik op de boekhouding, van nee jongens, dit gaan we niet doen.
At that point, it's clearly that he lied to his users, his investors, his VC investors, his employees. So we didn't go very far.
En dat was echt de genadeklap.
Dus hij doorzag eigenlijk de puinhoop die bij FTX was geworden.
Ja, wat geloof ik niet heel moeilijk is hoor. Want we hebben het echt zo ongeveer over een boekhouding op een bierveeltje.
Ja, ongelooflijk dat daar dan zoveel geld in omgaat. Op zo'n wankele basis zou je kunnen zeggen. En als ik jou goed begrijp, heeft met het omvallen van FTX, heeft Binance en CZ hebben daar eigenlijk gewoon belang bij.
Ja en nee, zeg maar. Dus is een concurrent weg, zou je kunnen zeggen. Waardoor hun marktaandeel nog is vergroot. Maar ik denk uiteindelijk dat ze er geen belang bij hebben. Want wat je ziet is dat er zoveel vertrouwen vertrokken is uit die markt. Dat zoveel mensen denken van, oh, als zelfs FTX omvalt, dan weet je wel, wat kan er dan nog meer gebeuren? Dan is je geld dus niet veilig in de crypto's. En dat is heel slecht voor de groei, als het ware, van dat industrietje. En dus uiteindelijk denk ik ook voor Binance. Ook al zijn ze nu zo groot en zo machtig en is er een concurrent verdwenen.
Dus Binance staat overeind. Het is een van de weinige grote spelers die nog over is op dit moment. Tegelijkertijd, er zijn ook een heleboel consumenten die gewoon een heleboel geld zijn kwijtgeraakt op die cryptovalutamarkt. Hoe zit dat eigenlijk met de bescherming van consumenten in deze cryptowereld?
Ja, die is er bijna niet. Dus ze hebben gegokt en verloren. En sommige mensen ongetwijfeld flink verloren. Er is bijna geen regelgeving. Dat overheden lopen, zoals altijd natuurlijk, maar met regelgeving aan achter nieuwe ontwikkelingen. En die gaan in dit wereldje razendsnel. En wat je wel ziet is dat, omdat 2021 echt een soort hypejaar was, waarin iedereen zat thuis, het was corona, iedereen had dollartekens in zijn ogen en probeerde met crypto's rijk te worden. En toen zijn ook heel veel overheden wel extra wakker geworden en hebben gedacht van, ho, wacht even. Dit gaat wel heel hard. Hier gaat wel heel veel geld in om. Dus op allerlei plekken is een begin gemaakt met regelgeving. Europa is daar eigenlijk het verste in. Daar is sinds deze zomer ook een wet aangenomen die in 2024 van kracht wordt. Waarbij cryptobedrijven en ook handelsplatformen wel gereguleerd worden. Maar dat is dus allemaal nog niet van kracht.
Ja, hoe staat Nederland er wat dat betreft in als het gaat over die cryptovaluta?
Ja, net zoals overal hollen ook onze regelgevers erachteraan. Dus Binance was allang actief op de Nederlandse markt. Had ook heel veel Nederlandse klanten. Toen in 2020 de regel van kracht werd dat je dat alleen mag doen als je een registratie hebt in Nederland bij de Nederlandse bank. Nou, die hadden ze niet en die hebben ze ook nog steeds niet. Dus in april dit jaar hebben ze ruim 3 miljoen euro boete gekregen. Maar wat misschien nog wel, het is wel belangrijk om te zeggen, kijk, zo'n registratie, dat klinkt dan heel leuk voor consumenten, maar dat wil dus niet zeggen dat je beschermd bent. Dat je dan niet meer je geld kwijt kunt raken. Dat is niet zo. Zo'n registratie is eigenlijk letterlijk wat het is. Ze staan ergens genoteerd. Dus er is een beetje houvast. Je weet onder welke wetgeving het valt als je iets uit moet vechten. Maar het wil niet zeggen dat jij je tegoeden terugkrijgt als zo'n bedrijf omkukelt bijvoorbeeld.
Dus verder is het nog vanuit consumentenperspectief gezien een beetje het wilde westen van beleggingsland, hè, crypto's. Hoe kijkt zo'n bedrijf als Binance nou aan tegen die stappen die gezet worden om die markt zeg maar strenger te reguleren?
Nou ja, recent dringt CZ er zelf ook op aan. Omdat hij ook wel snapt dat zo'n totaal ongereguleerd wilde westen, dat dat niet werkt. Dat je verschil moet kunnen zien tussen fatsoenlijke bedrijven en onbetrouwbare partijen. Maar ja, tegelijkertijd heeft hij er een enorme moeilijke verhouding mee. Want die cryptowereld, ja, die is per definitie eigenlijk mondiaal en decentraal. En dat verhoudt zich best wel lastig tot de wereld zoals wij die kennen, zoals we die gemaakt hebben met grenzen en met nationale instituten. Dus het is heel, vind ik, interessant om te kijken hoe zich dat dan tot elkaar verhoudt nu, of gaat verhouden, want het schuurt aan alle kanten.
Jij noemt weer dat decentrale karakter wat zo belangrijk is bij die cryptovaluta. Een van de dingen die ik interessant vind is, dat decentrale is superbelangrijk. En tegelijkertijd is een bedrijf als Binance en is zo'n handelsplaats eigenlijk een plek waar eigenlijk alles weer gecentraliseerd samenkomt. Hoe zie jij dat?
Ja, het is ook een beetje ironisch. Het is misschien ook onvermijdelijk, want de techniek is zo complex dat je blijkbaar toch weer een partij of een interface nodig hebt om dat toegankelijk te maken als je het ook voor de massa wilt hebben, als je wil dat mensen het echt gaan gebruiken. En nou ja, een vergelijking die je heel vaak hoort en die denk ik ook wel opgaat, is met de beginjaren van het internet. Dus er ontstond de mogelijkheid om ook zelf te gaan publiceren. Maar het is niet zo dat mensen zelf code zijn gaan schrijven en zijn gaan programmeren. Nee, dat zelf publiceren gebeurde pas massaal nadat Facebook bijvoorbeeld daar mogelijkheden voor had geschapen en het heel makkelijk werd.
Maar met als grote verschil dat zeg maar bij Facebook het data is die over en weer gaat en dat bij zo'n handelsplatform mensen ook echt daadwerkelijk hun geld stallen, toch?
Ja. Dus het is ook de vraag of je dat moet doen. Veel mensen in de cryptowereld zeggen ook heel hard van dat moet je eigenlijk absoluut niet doen. Een van de regels die voortdurend wordt herhaald is not your key, not your coin. Want je hebt dus een private key nodig die alleen jij weet en ook, die ook echt voor jezelf moet houden.
Dat is een soort wachtwoord?
Een soort wachtwoord om bij je munten te kunnen komen en om te kunnen handelen. Met als risico dat als je dat kwijtraakt, je dus ook voor altijd je munten kwijt bent. Dus kijk, wat een van de dingen die handelsplatformen bieden, en niet alleen Binance, hè, dat geldt ook voor Nederlandse partijen of voor Coinbase of voor Bitfavo. Of, nee, er zijn er heel veel. Hè, die bieden ook een soort klantenservice. Hè, als jij toch je wachtwoord kwijt bent, dat je misschien niet meteen alles kwijt bent. Maar goed, je ziet nu ook een trendje terug naar toch weer helemaal zelf beheren. Weet je, alleen jij hebt ergens die private key. En dat is misschien wel het veiligste.
Ja, dus hem weer echt decentraal maken, zou je kunnen zeggen, in plaats van op zo'n platform.
Ja.
We hadden het net ook al eventjes over de impact die de chaos in de valutawereld, in de cryptovaluta-wereld mogelijk heeft op de reële economie. Is dat inderdaad aan de hand? Is crypto inmiddels zo groot geworden dat ook aandelenbeurzen en gewone bedrijven er last van hebben als dit zo misgaat?
Nou, daar was iedereen eigenlijk bang voor, maar volgens mij valt dat tot nu toe heel erg mee. En ja, wat dan scheelt is dat die cryptomarkt eigenlijk al in elkaar gedonderd was voordat die bedrijven om gingen vallen. Dus vorig jaar bereikte alles een soort van piek en was er een totale marktomvang van ongeveer 3 triljard dollar. Ja, dat was begin dit jaar al gekrompen naar 1 triljard. En ik geloof dat daar nu weer iets van 200 miljard weer is verdwenen, is verdampt. En dat is groot, maar het is niet zo dat het vervolgens ook heel veel andere grote spelers in de economie beïnvloedt.
En Marloes, tenslotte, wat wordt nou voor jou de volgende stap in jouw correspondentschap in Cryptoland?
Nou, dat is eigenlijk een hele praktische bijna, want wij hebben bijna een beetje hetzelfde probleem als journalisten, namelijk dat er nog heel weinig regels voor zijn. En wat wel een hele goede leidraad is in de journalistiek, is dat je geen belangen hebt in waar je over schrijft. Dus ik ga niet in crypto's speculeren, maar ik wil dat wereldje wel ontzettend goed leren kennen. Dus, en daarvoor is het wel relevant dat ik er iets mee ga doen. Dat ik er een paar koop. Maar over hoe, daar moet ik nog een goed gesprek met de hoofdredactie over hebben.
Ja, als onderdeel van je journalistieke speurtocht wil je het inzetten.
Ja, ik wil wel zelf ervaren hoe dat dan werkt en of ik slim genoeg ben om mijn eigen private key te beheren bijvoorbeeld.
Ja, nou, de onderhandelingen met de hoofdredactie zijn in deze podcast geopend. Dankjewel Marloes.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Gal Tzadokhai. Dit was vandaag. Morgen weer.